Leven in muziek.
Met Pieter de Hart.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Goedemorgen. Jean-Pierre Ravi is dichter die ook proza schrijft. Elke vrijdag een prachtige column in het Dagblad van het Noorden. Volgens mensen met verstand van poëzie is hij de beste dichter van Nederland. Deze week verschijnen de verzamelde gedichten. Bijna 600 pagina's met gedichten. Hij is hier om te praten over dat werk, over zijn leven en natuurlijk over de muziek die in zijn leven een rol speelde. Toen Jean-Pierre werd geboren, stond dit liedje bovenaan de hitparade. Les Paul en Mary Pickford, How High the Moon. Ze stonden er bovenaan mee aan de hitparade van 20 april 1951. Jean-Pierre Ravi, hartelijk welkom op deze vroege zondagochtend. Toen u klein was, stel ik me voor dat zo'n zondag een bijzondere dag was, maar in uw geval helemaal, want uw vader was dominee.
Ja, god, ik wist niet beter. En nou is het, mijn vader was doopsgezind. Dat is een soort geloof waar je weinig last van hebt. Dus de dimensie van het woord speelde wel een rol bij ons thuis. En veel Nederlandse dichters zijn ook domineeskinderen, dat klopt wel. Ik zeg altijd dat het verstandig is voor een dichter om zijn ouders uit de geestelijke stand te kiezen. Maar afzien dus van mijn vaders gepreek, één keer per week, had er niet zoveel last van.
Nee, maar hoe was ik kan me toch voorstellen dat de sfeer op zo'n dag heel anders was dan een
ja, maar goed,
dinsdag of...
ik weet niet hoe het voor anderen was, dus voor mij was het gewoon, ja.
Het was wat het was.
Ja.
En hij was bezig. En hij ging naar de kerk natuurlijk, naar de doopsgezinde kerk in Winschoten.
Mee. Ik geloof dat die kerk nu een sporthalletje is.
Oh!
Ja, mijn vader was oorspronkelijk legerpredikant. En toen hij zijn wapenrok aan de wil ging, was het een groot probleem. Want die doopsgezinden zijn in principe pacifist.
Ja.
Dus een dominee die uit het leger kwam, dat is een probleem. Dus werd hij verbannen naar de uiterste duisternis, waar wening is en knersing der tanden, namelijk Winschoten.
En was het ook zo'n drama, Winschoten?
Voor hem geloof ik niet, maar ik heb een, voor mij was het lastig. Want ik was een ziekelijk, weinig sportief domineeszoontje. En het Gronings spreken werd thuis niet aangemoedigd. Dus ik moest mij veel klappen laten welgevallen in het begin.
Echt waar?
Ja, natuurlijk.
Gepest vanwege dat, ja. dat jongetje dat spreekt geen Gronings?
Maar op een gegeven moment heb ik het eerst weer behoud de taal enigszins weten te beheersen.
Oh.
En toen sloeg de zaak om.
En zit dat Gronings er nog altijd in?
Nee hoor, nee? Dat was pure noodzaak.
Ja. Waar luisterde dat jongetje naar? En daarmee bedoel ik muzikaal. Alles wat de ouders aanboden?
Ja, wij waren echt zo'n ouderwets netsgezin. Dus inmiddels had je 4 keer per jaar een concert.
Ja.
En daar gingen we dus braaf heen en... Er werd ook veel, vooral dus klassieke muziek geduid. Dus deze hit hoor ik nu voor het eerst.
Echt waar?
Ja.
Oh, dat is toch, ja, het is een heel beroemd liedje uit die tijd. Maar
die datum van mijn geboorte is natuurlijk sowieso beladen. Want het is de verjaardag van Hitler.
Ja, dat is waar, 20 april.
Ja, precies.
Ja.
Dus daar heb ik ooit een klein gedichtje over gemaakt. Luidende, wanneer ik jarig ben, Wat gaat dat derde aan nu, omdat jij het bent, 20 april? Ooit vierde men dan het vurige Boetstraksfest. Daarom begrijp je wel, hou ik het stil.
Wat was u voor jongetje verder? Wel iemand die, laten we zeggen, meedeed met al die vervelende jongetjes in Winschoten?
Absoluut niet. Nee,
nee, totaal niet?
Nee. Mijn jeugd speelde zich eigenlijk min of meer in de 19e eeuw af. Want die heerste daar nog ongeveer.
Hoezo?
Oh ja, ik had weinig contact met leeftijdsgenoten. Ik was een heel vervelend jongetje. En omdat ik heel ziekelijk was, kreeg ik ook overal mijn zin in. Dus dat, ik heb ooit een boek geschreven onder de titel Mijn ouders hadden één kind en een dochter. Dat geeft het ongeveer weer.
Ja, u noemt die dochter. Die was en nog steeds is 8 jaar ouder.
Ja.
Was het een hecht gezin? Of kwam het vanwege dat leeftijdsverschil ook?
Nou
dat...
ja, tussen mijn zuster en mij is natuurlijk het leeftijdsverschil blijft een rol spelen. Want zij waardeert natuurlijk alles wat er met mij gebeurt. En dingen en zo. Vindt ze allemaal prachtig. Maar als ik iets zeg, dan heb ik altijd de indruk dat ze dat toch niet echt serieus neemt. Dat ligt gewoon
aan het
feit dat ze 8 jaar ouder was en dus een deel heeft gehad aan mijn opvoeding. Toen ze afscheid nam, ze werkte bij de televisie. Toen ze afscheid nam, heb ik een gedichtje geschreven waarin ik dat beschreef hoe zij mijn moeder bijstond in de opvoeding en mijn haar kan aankleden en op de po zetten. En dat eindigt met de regel en regels. En was daarmee om aan te geven hoe vroeg het allemaal begon, het eerste meisje in mijn leven van wie ik wel de pot op kon.
Mooi. Maar u had eigenlijk 2 moeders dus in die tijd.
Ja, ja goed. Ze gingen al heel, heel snel studeren in Amsterdam. Dus ik ben na mijn 10e als enig kind opgevoed eigenlijk.
Ja. Dit programma heet Leven in Muziek. Die muziek die in die jongste jaren doorkwam en waarvan misschien iets is blijven hangen, is dat uitsluitend klassieke muziek?
Ja, toch wel voornamelijk.
Ja.
Ja, ik ben nooit zo erg geïnteresseerd geweest in, zeg maar Beatles en Stones en dat soort dingen. Ik heb een tijdje dat ik Bob Dylan heel mooi vond, maar daar hebben we het straks over.
Oh, dat is interessant. Ja, ja. Dat gaan we straks over hebben. Ja. Dus dat, er kwamen wel andere invloeden dan uitsluitend klassieke muziek.
Ja, dat is natuurlijk ook omdat je in de puberjaren helemaal voor jezelf wil claimen.
Ja. Ja. U bent dichter en uw gedichten zijn door verschillende mensen op muziek gezet. Zoals Maarten van Roosendaal. En hij koos onder meer voor Sterfbed. Dat is een beroemd gedicht van u. Bij schrijvers mag je nooit vragen of iets autobiografisch is. Hoe zit het in dit geval?
Ja, nou goed, dit is natuurlijk... Kijk, poëzie gaat natuurlijk is in zijn ervaringskunst. Hè? En daarom is het ook dat je in poëzie eigenlijk geen wonderkinderen hebt. Pas als er iets gebeurt, als de hormonen gaan opspelen, in de puberteit of zo, dan schrijven de meeste mensen gedichten. Dat gaat bij de meeste mensen gelukkig ook weer over. Maar sommige onfortuinlijke individuen die we dichters noemen, blijven daar hun leven lang mee bezig. Maar je kunt ontroerd raken door het een muziekstuk van de 11-jarige Mozart of Mendelssohn. Maar de enige die ontroerd raken door het gedicht van de 11-jarige zijn zijn ouders.
Ja, maar toch maar gewoon doorgaan dan.
Ja, op een gegeven moment wel. Ja. Ja.
Nou, Maarten van Roosendaal heeft een van uw gedachten op muziek gezet.
Mijn vader sterft als ik zijn hand vasthoud, voel ik de botten door zijn huid heen steken. Ik zoek naar woorden, maar hij kan niet spreken. En is bij iedere ademtocht benauwd. Dus schud ik kussens en verschik de deken. Waar hij met krachteloze hand in klauwt. Ik blijf zijn kind, al word ik eeuwen oud. en blijf als kind voor eeuwig in gebreken.
Maarten van Roosendaal. Mooi. Inmiddels ook al meer dan... Hij is geloof ik al 11 jaar geleden...
Overleden, ja.
Overleden.
Zo best kunnen. Ja. Ja. Hij had 3 gedichten van mij op muziek gezet. En dat waren de enige teksten die niet van eigen hand waren in zijn werk.
Bijzonder.
En uitgerekend dit programma waarin dit lied zat... werd lovend besproken in de Volkskrant... waarbij juist deze tekst enorm geprezen werd... Toen heeft hij bliksemsnel een ingezonden brief geschreven... dat hij dit nu net niet zijn eigen tekst was. Dat is wel grappig. Ja. Maar dit gedicht wordt vaak, hoor ik dan, bij uitvaarten voorgelezen. En dat is natuurlijk, dat beantwoordt dus precies aan wat ik vind dat poëzie moet doen. Namelijk niet de emotie van de dichter speelt... maar de emotie die de dichter oproept... bij een lezer.
Ja.
He, want de meeste mensen die dit gedicht gebruiken... om het zo maar te zeggen... kennen mij niet en hebben mijn vader niet gekend. Daar gaat het helemaal niet om. Zij herkennen hun eigen situatie.
Maar ze herkennen natuurlijk die emotie van... hoe machteloos je iemand kunt liefhebben.
Maar dat is dus de functie van poëzie. Dat je heel veel mensen denken dat het gaat om... de neerslag van je eigen emotie. Dat is helemaal niet waar. De allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie... dat zou alleen maar een schreeuw opleveren.
Ja.
Nee, je moet iets schrijven wat het gevoel wat je in dat gedicht legt... oproept bij de lezer.
Ja. Hoe is dat begonnen eigenlijk, dat dichten?
Nou ja, zoals gezegd, dat begint bij iedereen zo in de puberteit.
Niet daarvoor?
Nee, als kind ben je daar niet mee bezig. Ja, maar je maakt wel... Kinderen zijn wel altijd met taal bezig op een bepaalde manier. Maar poëzie schrijven is iets anders.
En liet u die gedichten ook lezen aan mensen? Aan ouders of aan vrienden?
Nou, en ik heb ook wel in de schoolkrant en zo... gedichtjes waar ik nu niet meer aan herinnerd wil worden. Gelukkig.
Waarom niet?
Nou, dat doet het niet. Maar dat was gewoon niet goed. Maar gelukkig had je zo nog niet dat alles bewaard bleef zoals tegenwoordig.
Ja.
Dus die zijn nog nooit ontdekt door iemand.
Ja.
Maar goed ook.
Dat weten we dus niet. Dat kunnen wij niet beoordelen. Maar goed.
Nee, maar goed, ik wel.
Ja.
Ja.
Ja. Gezin, was het een gelukkig gezin trouwens?
Ik geloof het wel, ja.
Ja?
Ja. Dat ze allemaal heel beschaafd, nooit ontzettende ruzies of laat staan handtastigheden, dat kwam helemaal niet voor.
Nee, nee. Maar ik spreek hier ook andere mensen en die zeggen soms, ja, die eerste jaren van mij waren helemaal niet leuk. Of juist fantastische jeugd gehad.
Nee, nee. Ik was ongaarne kind, laat ik het zo zeggen.
Kijk.
Dat vond ik. Maar ik kon er mijn ouders weinig aan doen.
Ja, dat snap ik.
Ja.
Maar waar zat hem dat in? Gewoon...
Nou ja, dat je nog allerlei dingen niet zelf mag beslissen. Dat ergerde mij van vroeger aan. En het ergste was natuurlijk de periode dat je nog niet kon lezen. In een gezin waar iedereen de hele dag met zijn neus in de boeken zat.
Ja.
Dus dat was een enorme bevrijding toen dat... over was.
Toen werd het leven ook een stuk gelukkiger.
Nou ja, ik vind het echt... Er werd altijd mee voorgespeeld dat het later leuker zou worden. En inderdaad, toen ik ging studeren...
toen was het ook zo.
Was het ook zo,
ja.
Ja.
Bach heeft geschreven een cantate, geloof ik. Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. En die heb ik hier op het lijstje staan. Maar dat komt vooral vanwege het gebruik van de blokfluit hierin.
Juist.
En dat was ook in huizen Ravi een groot ding, de blokfluit.
Nou, dat zit heel anders. Ik wilde viool leren spelen. Maar gezien ik allerlei kwalen had, was dat onverstandig.
Wat voor kwalen waren dat dan?
Nou, vanaf dat ik een half jaar was, ben ik al een paar keer geopereerd aan maag en darm en zo, weet ik veel. Maar in ieder geval, ik mocht dus geen viool leren spelen, want daar moest je bij staan.
Ah.
En dus werd het piano. Maar het wonderlijke was dat je, voor je aan de piano kon beginnen, in die tijd, moest je 2 jaar lang blokfluit leren spelen. Waarbij je moest staan. Dat ergerde mij natuurlijk al mateloos, deze inconsequentie. En verder vond ik het een verschrikkelijk instrument, waar geen zuivere toon uit te halen was. Dat schijnt wel te zijn, maar
sommigen kunnen dat wel, hoor.
Ja, ja, daar wil ik het zo over hebben. Maar ja. Ik vond het verschrikkelijk. En mijn pianoles daarna werd dus ook helemaal niks. Want toen was ik al bedorven. Maar het verbaasde mij dus dat er een schitterend muziekstuk is waar 2 blokfluiten aan het begin een rol spelen. En dat is de eerste cantate.
Zeit is die allerbeste tijd. Mooi, toch? Ik bedoel, zo kan een blokfluit ook klinken.
Precies. Ja, nou, wat die pianolessen betreft nog even dit.
Ja.
Ik had er natuurlijk helemaal geen zin in. Het studeren vond ik ook een ramp. Dus toen mijn moeder mij de zoveelste malen bij de pianoleraar afmeldde, omdat ik ziek was of zo, zei hij, mevrouw, houdt u er toch mee op? Het is een plaag voor hem, voor mij en voor de piano. Maar ik betreur het nu wel. Nu.
Ik wou zeggen, later niet meer nog eens opgepakt.
Nee, niet meer opgepakt, helaas. Maar passief geniet ik zeer van muziek.
Ja, ja. Middelbare school, lagere school, zijn dat prettige herinneringen? Was het trouwens allemaal nog in Winschoten of werd het toen?
Nou, gedeeltelijk. Ik ben in de tweede van het gymnasium, geloof ik, van school getrapt.
Van school getrapt?
Ja, omdat mijn haar te lang was.
En, serieus?
Ja. Een vriend van mij werd in dezelfde week van school verwijderd, maar om een veel heroïsche reden. Namelijk omdat hij de rector de bril van zijn hoofd had geslagen. Dan moet ik zeggen, de rector begon. Maar dat kan ik helaas niet zeggen. Maar ik was een lastig knaapje.
Maar ik kan dat zo slecht rijmen. Deze keurige heer en dit soort ongeregeldheden.
Jawel, maar ik verzette me altijd zeer tegen dwang en dingen die moesten. Ik heb ook mijn hele leven nooit in opdracht iets hoeven doen. Dus nooit een slag eerlijk werk verricht, zou ik maar zeggen.
Maar goed, die school was dus niet een succes, althans die school niet.
Maar goed, ik heb uiteindelijk keurig mijn staatsexamen gedaan. Maar,
staatsexamen gedaan?
Ja.
Ja, dus niet, niet een school ergens?
Nee. Dat staatsexamen deed ik toen ik al een half jaar of langer Russisch studeerde.
Oh.
Dus toen kon mij eigenlijk ook niets verschelen. En daarom ging het heel goed.
Vertel de keuze eens voor Russisch, want dat is wat je toch niet direct als
eerste... Ik had in vertaling een... In Duitse vertaling een aantal gedichten gelezen van Alexander Blok. Dat is een hele beroemde, in Rusland heel beroemde dichter.
Ja.
En dat sprak me zeer aan. En dat wilde ik in het origineel lezen. Dat was eigenlijk de hoofdmotivatie. En toen ontdekte ik dat er nog een heleboel andere interessante Russische dichters zijn. En ja, poëzie moet je nu eenmaal in het origineel lezen. omdat je vertalingen pas kunt vertrouwen als je het origineel ook kent. Dus daarom vertrouw ik vooral mijn eigen vertalingen.
Ja, maar die kun je niet altijd maken. Ik bedoel, er zullen toch talen zijn die u niet machtig bent.
Ja, maar goed, dan lees je maar geen literatuur. De Europese talen grotendeels wel onder de knie, althans passief. Dus dat is wel prettig. Maar toen ben ik dus Russisch gaan studeren. En dat had ik beter in Leiden kunnen doen bij Karel van Treven. Omdat ze daar een veel meer literaire invalshoek hanteerden. In Groningen was het vooral taalkundig en literatuurwetenschappelijk. En ik ben ervan overtuigd dat een talenstudie geen wetenschap is, maar een vakopleiding. Dus ik haakte af toen het te gek werd met de literatuurwetenschap en de dieptestructurele benadering.
Ja. Maar zeiden uw ouders ook niet op een gegeven moment, maar lieve jongen, wat moet je nou toch met Russisch?
Ja, god, mijn vader was theoloog. Ik bedoel, dan zeur je toch ook niet over. Wat wil je er later mee worden? Ja, dominee mij.
Dus, nou, is er een moment geweest in uw jeugd dat u dacht van...
Nou ja, goed, de bedoeling was natuurlijk wel dat ik een wetenschappelijke carrière zou volgen.
Ja.
Maar omdat ik dus al snel twijfels ging krijgen aan het wetenschappelijke karakter van de studie. En eigenlijk alleen maar wilde kunnen lezen wat er stond.
Ja.
En dan ben ik daarna overgestapt op Italiaans en Roemeens en zo. Dat,
en allemaal ook iets afgemaakt, want het niets, klinkt een beetje als hinkstap springen.
Ja, nou, je kon in die tijd eindeloos blijven studeren. Als je ouders tenminste het studiegeld betaalden. En dat is tegenwoordig
helaas niet
meer zo.
Daar heeft u misbruik van gemaakt.
Schandelijk.
Ja?
Ja.
En werd er intussen ook al gedicht?
Ja, toen wel natuurlijk.
Ja.
Ja.
En werd het toen ook al uitgegeven? Of was
nou
dat
ja,
gewoon,
aanvankelijk in tijdschriften. In mijn eerste echte bundel, verscheen pas in 1979.
Ja.
Ik had daarvoor al samen met Riek van Wissen een bundel over schaken. Stond net over schaken geschreven. Maar het echte werk begon dus toen pas.
Misschien moeten we, omdat die naam nu valt... Driek van Wissen is een belangrijk mens in uw leven geweest.
Nou ja, hij was een goede vriend. En we hebben een aantal boeken samen gemaakt. Wat we wel gemeen hadden in poëtische zin was het vormbesef. Maar hij schreef een volstrekt andere soortige poëzie dan ik. Hij is echt light verse.
Ja.
Dat weet je toch bij mij eigenlijk niet kunt zeggen.
Ik heb u er niet op betrapt, eerlijk gezegd. Nee, nee. Maar Driek, die heeft natuurlijk... die heeft het toch geschopt, bijvoorbeeld, tot dichter des vaderlands in 2005.
Ja, daar heb ik heel erg mijn best voor gedaan destijds.
Ja?
Als campagneleider.
Nou, dat gefeliciteerd.
Ik wil het absoluut niet worden zelf.
Maar, waarom niet?
Nee, dat is niet voor mij.
Echt niet?
Gelegenheidswerk schrijven. Nou ja, het gebeurt wel eens een keer. En je kunt in diepste zin... Zoals Goethe zei, zeggen dat ieder gedicht een gelegenheidsgedicht is. Of je nu schrijft over de verjaardag van je oma of over de dood van een geliefde, is een gelegenheid. Maar er is toch wel een verschil tussen.
Ja.
Dus, Driek werd toen, ja, dat was heel raar. Dat was de laatste keer dat men een verkiezing voor de dichter des vaderlands.
Ja.
En ze schrokken zo ervan dat Driek het geworden was, dat ze onmiddellijk het reglement veranderd hebben. Hij is daarna ook overladen met vuiligheid door collega's en zo. En vond allemaal...
Zullen we er een paar noemen? Zwagerman.
Zwagerman.
Vijver.
Vijver vond het heel erg. En wat er niet collega was, maar Jan Blokker. Die schreef in een van zijn columns... dat je kennelijk, als je de verzamelde bierviltjes van Driek van Wissen uit je hoofd kende, aan Goethe kon beginnen... Waarop ik heb gereageerd door te schrijven dat hij daarmee de indruk wekte beide dichters niet gelezen te hebben.
Ja, maar het is eigenlijk wel schandelijk, hè?
Dat, ja, het was heel flauw.
Ja.
Gek genoeg trok Diek zich dat minder aan dan ik gedaan zou hebben.
Ja.
Hij vond het heel erg leuk.
En heeft hij ook als dichter des vaderlands nog mooie...
Ja, maar hij kon over elk onderwerp iets schrijven. Of het nu,
maar dat kunt u toch ook?
Nee hoor.
Nou, ik lees die columns elke vrijdag.
Wel, maar dat is geen poëzie. Dat is anders. Driek schreef moeiteloos een sonnet over problemen met de stoelgang. Noem maar op. Een vriend die in zijn vrije tijd in worst handelde, heeft hij ook weer een soldaat aangeweid. Dat kon hij. Gek genoeg was mijn contact met hem, zoals trouwens met de weinige literatoren die ik ken, hebben we het eigenlijk nooit over literatuur.
Oh?
Nee, roddels en gewoon interessante onderwerpen.
Ja, maar jullie schreven ook boeken samen.
Ja, dat is iets anders.
Ja.
En we hebben onder meer 3 delen van een Rijmchroniek des Vaderlands geschreven. Dus de Vaderlandse geschiedenis op rijm. Verteld door Willem-Alexander aan zijn dochtertjes. Dat was erg leuk. En zo, we waren zo in één lijn dat ik achteraf nu niet meer weet welke vondst daarin van hem of van mij was.
Dat toch, jullie waren wat dat betreft wel heel close.
Ja, dat was heel aardig.
Ja. Ja. En toch, zoals u het nu omschrijft, dan was u de serieuze Pol. En hij was te meer de vrolijke Pol.
Ja. De,
en dat viel precies in elkaar.
Het wonderlijke is dat ik... ik was meer de mier en hij de krekel. Maar in het leven was het precies andersom. Hij was heel serieus als docent. En,
hij gaf les Nederlands in Hoge Zand.
Hoge Zand. Een hele conscientieuze man verder.
Ja, ja. Maar jullie hadden toch een hoop lol samen. Althans, die indruk heb ik wel gekregen van die boeken.
Ja, zeker. Dat is ook heel goed dat u die indruk gekregen heeft. Want dat is de bedoeling ook. Dat de lol die we dan hadden ook voelbaar is voor lezen.
Ja.
Maar dat is nog, zoals gezegd, staat dit los van mijn andere dichtwerk.
Ja. Dvorak, het celloconcert. We gaan zo meteen luisteren naar een fragment uit het laatste deel. Heeft u dat gekozen omdat het zo mooi is? Of is
het is ook een jeugdherinnering.
Vertel.
Mijn moeder had de gewoonte om mij dan een beetje in te wijden in klassieke muziek door in een schaars met kaarsen verlicht vertrek plaatjes te draaien, platen te draaien.
Ja.
En dan moest je dus echt geconcentreerd aan luisteren. En dit was een van haar lievelingsdingen. En het is een prachtig stuk, dus vandaar.
U net wakker bent. Goedemorgen. Leven in muziek op de zender van Groningen is vanmorgen met Jean-Pierre Ravi. Hij is onze gast, Groninger, dichter. Zijn verzamelde gedichten liggen in de boekhandel vanaf deze week. En er zijn er heel veel van die gedichten bedoel ik. Of valt het eigenlijk wel mee?
Hoezo?
Ik vraag me af of je als je je leven lang gedichten schrijft, dat je denkt van... Het had er veel meer moeten zijn.
Ja, dat had wel veel meer gekund natuurlijk. Maar de mensen lezen toch al moeilijk poëzie. Dus Ik vind het wel genoeg. Ja.
Nog even terug naar die prachtige muziek van Dvorak.
Nou ja, het is omtrent klassieke muziek. Vooral wordt er heel veel gezeurd altijd over wat er aan ten grondslag ligt. Wat is ook bij poëzie en bij literatuur überhaupt. Hè, de vraag van, is het autobiografisch echt gebeurd? En zo. Er wordt over dit stuk van Dvorak altijd gezegd dat hij dat schreef onder indruk van de dood van zijn van een zus van zijn vrouw, waar hij eigenlijk vroeger verliefd op was geweest. Ja, ik vind dat altijd betrekkelijke onzin. Je kunt dan ook hele slechte dingen schrijven. Dat zegt allemaal niks. Maar dat is kennelijk een menselijke behoefte.
Ja.
Logisch, bij de literatuur ligt er nog meer voor de hand. Maar bij de muziek dus ook. Hè, dat je kunt echt horen dat Beethoven toen worstelde met zijn beginnende doofheid. Bepaald stuk. Nou, dat hoor ik helemaal niet. Maar ik vind dat een wonderlijke. Ik ben er niet voor, laat ik het zo zeggen.
Nee, maar het geeft een waarschijnlijk vals gevoel van houvast. Dat we daarmee de.
Maar Bach was zo verontwaardigd toen hem gemeld werd dat Christus gekruisigd was, dat hij een Matthäus Passion schreef. Ik bedoel, dat gelooft toch niemand?
Nee, waarschijnlijk niet. We hebben de afgelopen weken gezien en gehoord hoe de Nobelprijzen dit jaar zijn verdeeld. Want er was natuurlijk ook bij de Nobelprijs voor de literatuur. Die is gegaan naar de Zuid-Koreaanse Hang Kang. Eindelijk weer eens, nu spreek ik voor mezelf hoor, eindelijk weer eens iemand die jong is. Hè? Want ze is nog maar 54 jaar. En ze debuteerde in 1993 met een gedichtenbundel. In 2016 won ze de Booker Prize. Dat is een hele prestigieuze Engelse prijs. Voor een boek dat heet De Vegetariër. Over een vrouw die geen vlees meer wil eten. Ik heb zelf eerlijk gezegd de gewoonte om altijd even de eerste zin van zo'n boek. Die luidt, voordat mijn vrouw vegetariër werd, had ik haar in alle opzichten altijd volstrekt oninteressant gevonden. Maar kennelijk gaat het vanaf dat moment allemaal heel anders. 2016 kreeg ze de Booker Prize. 2016 was ook het jaar waarin Bob Dylan de Nobelprijs voor de literatuur kreeg. En dat maakte nogal wat los bij mensen die zich bezighouden met literatuur in binnen- en buitenland. En dat maakte ook bij u het een en ander los.
Nou, dat vind ik wel terecht dat mensen daarover opwint. Want Bob Dylan en Dario Fo was ook een Nobelprijswinnaar die eigenlijk geen literator was. Daar is die prijs niet voor bedoeld. Die mensen zijn wel verdienstelijk op hun eigen gebied. En Bob Dylan heeft een grote invloed gehad en zo. Maar om hem de Nobelprijs voor literatuur toe te kennen is beetje raar. En maar dat geldt natuurlijk altijd. Die literatuur Nobelprijs is heel vaak gegeven om oneigenlijke redenen. He, toen de dichter William Butler Yeats hem kreeg, was de motivatie dat hij de gevoelens van het Ierse volk zo goed weergaf. Niet dat hij de beste Engelse dichter van zijn tijd was. Dus die prijs verdiende hij wel, maar de motivatie was heel vreemd. En als je de lijst van winnaren van de Nobelprijs sinds 1901, geloof ik, overziet, zijn er een heleboel namen bij die niemand iets zeggen. Die ik dus nu ook niet paraat heb,
nee.
Maar wel eens genoemd in een stuk of zo.
Was het terecht dat Churchill hem gekregen heeft?
Ja, Churchill, ik vind dat wel. Ik vind dat hij prachtige boeken schreef. Maar hij zou hem natuurlijk nooit gekregen hebben als hij niet zo'n belangrijke rol in de Tweede Wereldoorlog
Precies.
speelt.
Ja.
En het was grappig dat ik ooit een quiz zag waarin de vraag was waarvoor Churchill de Nobelprijs had gekregen. Toen was er iemand die zei voor de vrede. Maar dat was zeker niet het geval bij deze ijzervreter.
Ja. Goed, we gaan luisteren naar Bob Dylan. En sommige mensen zullen blijven volhouden dat literaire teksten zijn die ons allemaal een beetje hoger maken in het leven. En dat volkomen terecht is. Ik zou zeggen, oordeelt u zelf.
Come gather around people wherever you roam. And admit it that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming, 'cause the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing.
The times, they are changing van Bob Dylan. Ik herinner me ineens Boudewijn de Groot. Die had het vertaald als er komen andere tijden. Een soort van gedicht eigenlijk, toch? Deze...
Ja, maar toch, het is, als je zonder die voordracht en die gitaar hoort...
Blijft er niks van over?
Blijft er weinig van over. Dat is gewoon, daarom is het is allemaal prachtig hoor, daar gaat het niet om. En ik vond het ook geweldig mooi. Dit is ook een jeugdsentiment als ik het terug hoor. Maar ik vind het niet door een Nobelprijs voor literatuur waardig.
Goed. Bijna 600 pagina's met daarop verzamelde gedichten van Jean-Pierre Ravi liggen de komende week in de boekhandel. Ik vraag u om voor mij willekeurig, voor u niet, een gedicht voor te dragen.
Ritueel. Ik houd het kleine ritueel in ere, opdat je elk moment terug kunt keren. Iedere dag, wanneer het avond wordt, maak ik de tafel klaar. Een extra bord, bestek, je eigen stoel, een kaars, een glas, alsof je enkel opgehouden was. Ik hoor, hoe kon ik denken dat hetgene waardoor ik ben voor altijd was verdwenen. Ik hoor, alsof de woning nog bestond, het grint, de klink, het aanslaan van de hond. En je komt binnen op het ogenblik dat ik de lamp ontsteek, de bloemen schik. Ik hoop alleen dat ik dan rustig blijf en haast niet opziend van mijn stil bedrijf de woorden vind, als was het vanzelfsprekend. Schuif aan, tast toe, ergens op je gerekend.
Prachtig.
Ja, ik heb een zwak voor dit gedicht. Sommige gedichten, je weet bij ieder gedicht hoe het ontstaan is.
Ja.
En dit, als het op mijn hand gestuurd werd... Dit schreef ik gewoon op en heb ik geen woord meer aan over veranderen.
Wonderlijk.
Dus dat, ja, soms heb je dat je heel lang moet puzzelen. Want je denkt, zo is het toch nog niet helemaal goed. Maar dit was meteen oké.
Okay. En dat is wel een zeldzaamheid, dat op die manier een
dat
gedicht...
Dat gebeurt elke keer.
Ja.
Ja, nee. Maar
en dat zijn dan ook meteen, althans terugkijkend, de relatief betere gedichten?
Nou, nee, daar heb ik persoonlijk dan een band mee.
Ja.
Het soort.
Ja.
Ja.
We zijn bijna gekomen aan het einde van uur 1. En er staat nog klaar een deel uit de pianosonate van Schubert. Waarom heeft u die gekozen?
Ik weet niet welke het is. De laatste sonate? Ja. Nou ja, Schubert is zo merkwaardig. Die man is maar 31 geworden. En toch heb je het echt over de late Schubert. Dat is natuurlijk heel krankzinnig. Het is sowieso al vreemd dat allerlei mensen die je zeer bewondert... Beethoven, Dante, Rilke... allemaal op mijn leeftijd lang dood waren. Ja, terwijl het toch blijvende... wat zou ik zeggen? Eikpunten in je leven zijn.
Ja.
Ja.
Laat ik dan meteen even vragen, en dat is een hele flauwe vraag. Zijn de gedichten die u tegenwoordig maakt net zo goed als 30 jaar geleden?
Ik hoop het wel, maar ze zijn anders in ieder geval. 30 jaar geleden gaat het nog, maar in die verzamelde gedichten staan ook dingen van meer dan 50 jaar geleden.
Ja.
En dat, die zou ik niet meer zo schrijven. Maar technisch zijn ze van het begin af aan, heb ik niks op aan te merken.
Straks meer, hier is Schubert.
Leven in muziek.
Met Pieter de Hart.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Welkom terug bij Leven in muziek. Volgens velen is Jean-Pierre Ravi de beste dichter van Nederland. Hij is Groninger, woont midden in de stad en schrijft week in week uit op vrijdag een column in het Dagblad van het Noorden. En de inspiratie daarvoor lijkt onuitputtelijk. Is dat ook zo?
Nou, er is elke week wel iets waar je iets over wil zeggen. En tegenwoordig kun je alles nakijken met een trefwoord. Dus de kans op doublures is gering.
Dat is ja, dat lijkt me toch op. Ik moet eerlijk zeggen, ik schrijf ook een wekelijks verhaaltje. Mm-hmm. En soms, het is mij een keer overkomen dat ik aan iets begonnen was. En toen dacht ik van, ik heb daar volgens mij al een keer eerder over geschreven.
Ja, dat is een risico.
Ja. Ja,
dus moet je altijd nakijken.
Ja.
Want geheugen speelt altijd parten. Ik doe dit nu 14 jaar. Ik deed het oorspronkelijk samen met Driek. Om beurten, maar na iets meer dan een maand stierf hij.
Ja.
En toen werd mij gevraagd of ik met een ander wilde afwisselen. Toen dacht ik, nou, dan kan ik beter alleen doen.
Ja.
En ik ben daar heel trots op.
Maar dat betekende wel dat het werk daarvoor, in plaats van twee keer in de maand, werd vier keer in de maand.
Ja, nou ja, goed. Ik heb een zekere discipline erin. Ik schrijf het op maandag. Het staat op vrijdag in de krant. Dat houdt in dat je er nooit echt op de actualiteit kunt inspelen, maar dat verklaart ook het eeuwigheidskarakter ervan, hè? Ja. Ja. Maar ik vind het heel prettig, zowel dat je en ik ben er zoals gezegd, ik ben er trots op dat ik in die 14 jaar nog nimmer verzuimd heb.
Dus, dat is ook bijzonder.
Ja, dat is.
En wat gebeurt er in geval van ziekte? En volledig als nou, je ja, ik, niet lekker bent, wat dan?
Ik ben een keer.
Of liggen er een paar klaar?
Nee, reserves? Nee. Maar vroeger had je ook nog recessen erin. Toen je nog in het cultureel supplement was, zou ik maar zeggen. De cultuurbijlage. Die is nu helaas opgegeven. Dus nu moet ik elke week. Ik heb een keer gehad dat ik. Bijvoorbeeld met mijn broerte.
Ja.
Op precies de tijd dat ik in het Beatrixoord lag, was in het zomerreces. En.
Wat vriendelijk van onze lieve heer. Ja. Dat hij dat zo.
Dus dat. Lijkt het wel vaker is net iets. Een keer met een longontsteking en zo. Was het net op het juiste moment.
Ja.
Dat ik uit de roulatie had. Maar ja.
Dat is proza. En dat is, zeg ik. Op mijn eigen. Ik vind het schitterende verhalen.
Ja, maar het. Ik kan daar ook veel dingen in kwijt die ik niet in poëzie doe. Onder meer dus die ironie. Hè, dat is.
Het zijn schalkse vertellingen soms.
Ja, in het begin van mijn poëtische loopbaan deed ik ook die ironie nog een beetje in gedichten. Dat was toen een mode. Hè, dan in heel andersoortige poëzie zei men iets emotioneels. Bij wijze van spreken, ik hou van je. En dan luidde de volgende regel. Zegt men in zo'n geval. Dus dan nam je als het ware met de ene hand terug wat je met de andere aanbood.
Ja.
En op een gegeven moment heb ik gemerkt dat deze eigenlijk vorm van scheiterigheid niet nodig is. Want dat de vorm waarin ik schrijf al genoeg afstand schept. Ik vind namelijk heel belangrijk dat een gedicht in een strakke vorm zit. En als het ware orde schept in het chaotische bestaan. Daarom vind ik heel raar dat in juries. Juryrapporten vaak als positief eigenschap van een dichter wordt genoemd dat zijn werk ontregelend is. Dat is nou juist niet de functie van poëzie, volgens mij.
Ja.
Overigens moet ik nog even zeggen over die strakke vorm, dat iedereen er altijd over zeurt. Terwijl je bij een.
Nou, wij vinden dat wel prettig hoor.
Ja.
Die praat ik ook voor mezelf.
Ja. Maar een. Iedereen zegt, ja, maar is dat geen keurslijf en zo? Dat is helemaal niet waar. Maar het gekke is dat men bij een muzikus hem nooit prijst omdat hij geen fouten maakt. Dan begint het pas. Ja, dus dat is heel raar.
Ja.
En componisten helemaal natuurlijk. Als je niet weet hoe je een fuga of een contrapunt moet hanteren, dan kun je niet componeren.
Nee. Die verzamelde gedichten, dat is een ontzettend dik boek geworden. Zijn ze onder te verdelen in, laten we zeggen, het thema liefde, het thema dood. Zijn dat de twee die er bovenuit steken?
Ik kreeg in het begin het verwijt dat ik een beperkte thematiek had. Want ik schreef alleen maar over liefde, drank en dood.
Ja.
En toen heb ik op een gegeven moment schreef ik niet meer over drank, dus alleen nog maar over liefde en dood. En toen verstonden dat verwijt. Dat is raar.
Ja, dat is raar.
Maar kijk, poëzie, zoals alle kunst, mijn zin is, gaat over het voorbijgaan van de tijd. In muziek hoor je dat. In schilderijen, portretten, stillevens. Dat is ook iets vasthouden wat vergankelijk is. En in poëzie vind ik het belangrijk om dat steeds te benadrukken. Ook als iets goed gaat in de liefde of wat dan ook, dan ben je toch bewust, als denkend mens, van de eindigheid daarvan.
Ja.
Dus dat is eigenlijk de hoofdgedachte. Dus mijn gedichten bijvoorbeeld gaan eigenlijk niet over dood, maar over het voorbijgaan van de tijd.
Ja. Zou u nog iets willen voorlezen?
Voorgoed. Dit is de herfst. Dit zijn de mooiste maanden. Maar ze ontgaan ons zoals ieder jaar. Want wij zijn blinden in een wereld waar het blijvende niet geldt, alleen het gaande. Wij tasten in het duister naar elkaar, een oogwenk dat we ons onsterfelijk waanden en zijn niet dan elkanders nabestaande. Het bed is ons niet nader dan de baar. Geen troost valt aan het najaar te ontlenen. De bladeren verworden in de goot en de gelieven zijn voorgoed verdwenen. Wie weet is ons vergund pas met de dood door vreemde hemellichamen beschenen iets vast te houden wat ons niet verstoot.
Mooi, maar weinig vrolijkheid.
Ja, dat is niet te verwachten in die gedichten. Ik heb wel eens dat ik bij een voordracht dat mensen daardoor in de war raken. Dat ik de praatjes tussendoor, die zijn
Zijn heel vrolijk met en licht.
En grappen en zo. En dan dat iemand dan vraagt, wie is nu de werkelijke Ravi? Ja, allebei natuurlijk.
Ja, ja. Zo is het. Ravi houdt van klassieke muziek. Ravi houdt van Brahms. Voor ons ligt Opus 120. Ook dat is de late Brahms. Hè? En dat is kamermuziek. Waarom deze keuze?
Nou ja, ik ben heel erg dol op Brahms. En hij sluit een mooie aanbeelding het voordoel. Want het is heel herfstige muziek eigenlijk. En deze twee sonates, Opus 120, die hier oorspronkelijk waren die voor klarinet geschreven. Maar er is ook een versie gemaakt door hemzelf voor altviool. En ik vind altviool misschien nog mooier dan cello. Een hele
weemoedige
klank. Ja. Ja. Ja, dat zo wat de laatste Brahms is, kan ik niks aan doen.
We gaan luisteren.
Lang geleden op het boekenbal. Het was het thema van de boekenweek. Ik weet niet meer welk jaar. Was muziek. En toen had het Parool een aantal schrijvers gevraagd om een denkbeeldig instrument te bespelen. En ik deed toen of ik een altviool in handen had en speelde deze sonate. En ik ben niet weinig trots op dat die foto de voorkant van het Parool haalt.
Ja, wat leuk. Ja. Als u net meeluistert, de stem die u hoort, die behoort toe aan Jean-Pierre Ravi. Hij is dichter. Zijn verzamelde gedichten liggen vanaf morgen in de winkel. Ik wou het eens hebben over talen. En u bent heel erg talig, want u heeft heel veel talen korter of langer bestudeerd. Op de Rijksuniversiteit Groningen hebben wijze... Nou ja, dat is de vraag. Hebben knappe koppen bedacht dat wij dat onderwijs maar vooral in het Engels moeten aanbieden.
Ja, daar komen ze nu helemaal van terug.
Ja, ja dat is ook wel een bijzondere...
Eigenlijk al wat te laat is. Ik kreeg een jaar of 5 geleden, denk ik, het verzoek om over eigen werk te komen praten. Eigen werk, poëzie dus.
Ja.
In het Engels, dat heb ik geweigerd natuurlijk.
Maar dat neemt... Dat was ook geen ironie van hun kant.
Nee, dat was bloedserieus. Maar het probleem is namelijk dat men ook altijd denkt Engels te kennen. Dat helemaal niet zo is. Ik lees veel Engels, maar ik moet toch regelmatig woorden opzoeken.
Ja.
En ik heb er een keer een tochtje tegen die Engelsen gehouden aan de universiteit. In de debating club van de universiteit. Waar ik veel tegenstrevers vond in hoogleraren die het hadden over de rating van onze universiteit. En toen vroeg ik ze dus 2 woorden die ik zelf deze week had opgestort, als ze die kenden. Het eerste woord was mullet. Dat betekent natuurlijk mul, als vis. Maar het betekent ook matje in de nek.
Oh.
Dat wist ik niet.
Nee.
En het andere, nog leuker, was dry bob. En dat wist men ook niet, maar het betekent voor het zingen de kerk uitgaan. Het is toch wel leuk als je dat zingen weet. Als je denkt in het Engels een uur te kunnen praten tegen studenten. Bovendien was het zo dat die studenten vaak uit Duitsland of erger nog China kwamen. En zelf ook problemen hadden met Engels. Dus het was een dialoog van gehoorgestoorden.
Ja.
En ik vond het vooral idioot als je bijvoorbeeld Spaans wilde leren, dat je dan colleges in het Engels kreeg. Dat is een extra handicap.
Ja.
Ja. Nou ja, goed, men komt er nu van terug. Maar ik heb bijvoorbeeld oorspronkelijk Engelstalige hoogleraren gekend die keurig Nederlands hadden geleerd en in hun laatste jaren, de laatste werkzame jaren, opeens weer in het Engels college moesten geven. Maar het is ook onzin, want als je in Frankrijk of Italië studeert, dan moet je Frans of Italiaans leren.
Ja.
Dat kan niet anders.
Ja. Maar kennelijk, want we hebben de laatste jaren een innige band met China ontwikkeld.
Ja.
Dus er komen veel mensen uit die kant.
Ja, maar dat is nu toch wel minder geworden sinds de voorzitter van ons college,
meneer Poppenma,
van bestuur vertrokken is. Ja.
Ja. Ja. Ja. Maar goed, dit is een gevalletje beter ten halve gekeerd dan ten halve gedwaald.
Maar goed, het is sowieso heel anders dan toen ik studeerde. Hè. Het verdienmodel bestond toen helemaal niet. Dus er werd ook in volstrekt verlieslijdende vakken werd college gegeven. Ik heb een tijd lang als enige hoofdstudent Roemeens gedaan.
Ja.
Dan krijg je wel al aandacht, maar het valt enorm op als je er niet bent. Ja, maar goed.
Maar dat is natuurlijk ook een beetje onzin om voor één...
Ja, maar het is wel leuk dat dat kan.
Ja.
En tegenwoordig, je hebt nu alleen nog maar de studie Europese talen en cultuur. Wat mij een pretpakket lijkt. Want wat kun je in 4 jaar daar nu van opsteken? Ja, goed, dat weet ik ook niet. Gedank hoef ik me daar niet mee bezig te houden.
Hebben ze mooie dichters in Roemenië? Is dat...
Roemenië heeft ook een aantal... Ja, Roemenië is net als Rusland dat de literatuur betrekkelijk jong is. Hè? Zo rond 1800 begint het.
Ja.
Maar ook in Roemenië, in Minescu en Bacovia en zo, dat zijn toch wel grote dichters.
Ja.
Argezi, ik noem maar even.
Ja, dat zijn voor mij volkomen... Ja. Ja.
Maar om even te laten werken, ja, dat ik heb ze echt bestudeerd. Ja.
We wisselen onze gesprekken af met vooral klassieke muziek. Maar daar zijn af en toe uitzonderingen op, zoals de volgende. Want we gaan luisteren naar Ella Fitzgerald. Waarom?
Nou, vooral dit nummer, omdat zij heeft het over April in Paris.
Ja.
Ik ben regelmatig in Parijs en...
Onlangs nog.
Ja, maar dat was dus in de herfst. Maar de keer daarvoor was inderdaad in april, of iedereen mijn verjaardag daar. 20 april, zoals u weet. Toen moest ik daar even aan denken, dit lied. Ja.
Leuk, gewoon een leuke herinnering.
Ja.
April in Paris, chestnuts in blossom, holiday tables under the trees. April in Paris, this is a feeling no one can ever reprise. Charm of spring, never met it face to face. I never knew my heart could sing, never missed a warm embrace till April in Paris. Whom can I run to? What have you done to my heart?
Op trompet Louis Armstrong. April in Paris, ja.
Ja, toen wij er waren, was inderdaad een heel pleintje met bloeiende kastanjes en zo. Het aardige van Parijs is dat je er makkelijk met de trein naartoe kunt. Niet dat ik nou onze ontzettend fanaat wil doen, maar het is natuurlijk veel beter de zielreis te paard. Maar goed, een trein is ook een goede vervanging. Het is zelfs zo, als je in Amsterdam woont, dan kun je, als je betijds gaat, op en neer naar Parijs op één dag. Dat lukt vanuit Groningen natuurlijk niet. Maar het is, ik heb nu kortlijk weer gedaan. Het is echt een overzichtelijk treinreisje.
Ja, ja. Mooi. Ik wil het hebben over de liefde.
Ah.
Wanneer... nee, dat is flauw. Waren er al in Winschoten... begon het toen al voor u te komen van... dit is... kom hier op school... in Winschoten hele leuke dames tegen? Of gebeurde dat pas later?
Nee hoor, dat was denk ik al heel vroeg. Op de lagere school heb je al allerlei romances.
Ja. Ja.
En het onmogelijk smachten van de puberteit, dat is later natuurlijk een stuk minder geworden. Toen ik ging studeren, toen belandde ik in een huisjesmelkershuis... waar bij nader inzien verder alleen maar meisjes mochten wonen.
Oh, waar stond dat?
Aan de Speelsluizen.
Okay.
En ik was de enige jongen en ik moest de keuken, de wc en de douche met die meisjes delen. Dus een heleboel van mijn hyperromantische ideeën zijn toen dat bijgesteld. Want ik kon eigenlijk daarvoor nog niet geloven dat meisjes ook naar de wc gingen en zo. Maar dat is dus...
Dat geloof ik stuk... niet. Nee, dat geloof ik niet.
Ik overdrijf nu. Maar dat is een stuk bijgetrokken. Nee hoor. Maar dat was inderdaad wel een interessante... Ik heb daar 3 jaar gewoond.
Ik heb mij natuurlijk ook voorbereid op dit gesprek. En sommige mensen zeggen die Ravi was wel een groot succesnummer bij de dames.
Ja, wonderlijk genoeg is dat wel het geval geweest, ja.
Nou, dat vind ik helemaal niet wonderlijk. Ik bedoel, veel meisjes en vrouwen vinden het natuurlijk ontzettend interessant... dat iemand niet zomaar wat dicht, maar ook gewoon prachtige poëzie schrijft.
Ja, dat ik vond dat een rol speelde, ik weet het niet.
Ja, dat speelde een rol.
Maar leuk kunnen spreken en geestig zijn is een aphrodisiak.
Ja.
Dat werkt wel degelijk, ja.
Ja.
Ja. Nee, en ik heb het geluk gehad dat op een gegeven moment de pil werd uitgevonden en de aids nog niet bestond. In die tijd was het helemaal prachtig. En toen had je ook nog het feminisme, waarbij je van die capitulante mannen hadden... die in
van die wat?
Capitulante mannen hadden die in een tuinbroek braaf allerlei huiselijke dingen deden. En die dan heel verbaasd waren dat hun vrouw er toch vandoor ging met zo'n praatjesmaker.
Ja.
Ja, dat was wel leuk.
Ja. Ja, praatjes maken.
Goed, die tijd was een volstrekt andere tijd. Ik denk dat de huidige generaties, de promiscuïteit, hè, dat iedereen met elkaar naar bed ging in de jaren 70 en zo, 80, dat kennen ze niet meer.
Nee. Ik weet niet of dat beter of slechter is, maar het is gewoon...
Het is gewoon zo.
Het is wat het is.
Ja.
En volgens mijn informatie bent u al heel lang bij dezelfde... vrouwen.
Ja,
zijn jullie ook heel gelukkig?
Ik ben heel tevreden met mijn huidige...
Tevreden? Dat klinkt wel heel zuinig Gronings.
Nee, niet tevreden met haar, maar tevreden met mijn manier van leven nu.
Ja.
Je wordt ook een dagje ouder, hè?
Ja. Jullie zijn niet getrouwd, hè?
Nee, maar dat komt omdat ik... Mijn ouders vonden dat ze goed huwelijk hadden. En dat was misschien ook zo, maar ik dacht als kind altijd, zo wil ik het niet. En ik ga er verder niet op in, want ik kan het niet uitleggen. Maar ik vind het, dit is niet nodig, een bekrachtiging.
Hmm. Is er ooit een moment geweest in uw leven dat u dacht van, misschien moet ik met mijn huidige geliefde ook maar een gezin gaan stichten met kinderen?
Nee, ik weet te goed hoe ik zelf als kind was.
Ach.
Ik heb er geen...
Maar uw moeder heeft het toch heeft vast heel duidelijk gemaakt dat ze heel gelukkig was met Jean-Pierre in alle fases van zijn leven.
Dat wel, maar dat wil niet zeggen dat je dat hoeft na te doen.
Nee, dat is waar.
Nee.
Nee. Als we het hebben over de muziek die we draaien, dan komen we nu bij iemand die... heel weinig geschreven heeft, ook al omdat hij heel jong gestorven is. En hij heet Hans Rot.
Ah ja. Hans Rot is een hele interessante figuur, bijna niemand kent hem. Het was een studiegenoot van Mahler. En je hoort zijn muziek ook duidelijk waar Mahler het vandaan heeft.
Waar Mahler het vandaan
ja,
heeft?
Ja, Mahler heeft duidelijk... Maar Rot is heel vroeg gek geworden. Hij was van overtuigd dat Brahms zijn grote vijand was. En op een gegeven moment... zat hij in een trein en toen was er een medereiziger en die stak een sigaar op. En hij was van overtuigd dat Brahms allemaal buskruid in de trein had verstopt om hem te laten ontploffen. Dus hij vroeg die man om zijn sigaar te doven. Die man weigerde, waarop hij een pistool trok en die man bedreigde. En toen is hij daarna bij aankomst is hij opgesloten en... maar hij heeft een prachtig strijkkwartet en één mooie symfonie nagelaten.
Nou, laten we luisteren. Symfonie nummer 1 van Hans Rot. Ja, maar hij heeft er ook maar één geschreven.
Dat wou ik zeggen, ja. Dus... Maar het is opvallend dat je, zoals bijvoorbeeld ook bij Schubert... dat van die jonge mensen die zulke geweldige dingen maken. Hè?
Ja.
En bij Schubert is ook zo sneu dat die na zijn dood, kort na zijn dood... ontzettend ontdekt werd en als een groot componist gezien... dat net niet heeft meegemaakt.
Ja.
In de poëzie heb je zoiets met Baudelaire bijvoorbeeld... Toen Baudelaire stierf was iedereen eigenlijk opgelucht, zelfs zijn moeder. En hij was nog niet dood of iedereen vond hem een groot dichter... of de grootste dichter in Frankrijk zeker.
Ja,
en veel mensen putten daarin ten onrechte een soort troost uit. Dat noem ik altijd het Baudelaire-syndroom. Die denken, niemand vindt mij op mijn werk leuk... maar wacht maar tot ik dood ben. Dat hoeft natuurlijk zeker niet het geval te zijn. Je zou het in de beeldende kunst het Van Gogh-syndroom kunnen noemen.
Ja. Nog even terug naar dat huwelijk tussen uw ouders.
Nou ja, niet tussen mijn ouders, maar ik heb er zelf nooit veel voor gevoeld. Maar ik heb één gedicht dat bij huwelijksvoltrekkingen veel wordt voorgedragen. De rest van mijn poëzie doet het heel goed bij uitvaarten. Maar dit ene gedicht wordt veel door ambtenaren van de burgerlijke stand gebruikt. Dat zal ik even voordragen. Moment. Soms hoor ik onverwacht weer achter gewone woorden die je uit een zoveel zuiverder en zachter, adembenemender geluid dat ik opnieuw naar je moet kijken of ik je nooit tevoren zag. Laat al die jaren maar verstrijken, zolang ik dit bewaren mag, kan jou en mij de tijd niet deren. Weer voor het eerst met je alleen hoor ik de harmonie der sferen door alle alledaagsheid heen.
Mooi. Dus zowel in de, hoe zal ik het zeggen, in de rouwadvertenties komen de stroven voor, maar ook bij het sluiten van huwelijk.
Oh, het is wel goed dat men in rouwadvertenties al bestaande teksten neemt, want mensen zijn vaak zo in de war door hun eigen verdriet.
Gaat vaak niet
dat ze
goed,
niet horen wat ze schrijven. Dan zie je, haar stoel is leeg, haar stem is stil, eindelijk rust. Ja.
Nou, het is wel een...
Ja. Maar er zijn zelfs regels van mij op zerken
echt waar? Sturen mensen daar dan ook fotootjes van? Of?
Nou, nee, maar dat hoor je dan als je in de buurt bent. Ja. Ga je even kijken. En vaak is dat met keurig met bronvermelding. Dus ik ben een van de weinigen die zijn naam reeds bij zijn leven op een grafsteen gezien heeft.
Ja, maar dat is toch mooi. dat je
heel flauw gezegd is dat een teken dat je werk leeft onder mensen.
Dat is niet flauw hoor. Oh, ja, dat is het wel, maar... maar misschien is dat te vroeg. Ik wil het hebben over de Franse Revolutie. En wel omdat daar dingen in gebeurden die consequenties hadden, waardoor er weer bijzondere muziek werd gemaakt. En één daarvan heeft u gekozen, namelijk muziek van Poulenc. Dat is een Franse componist en die schreef, ik weet niet of dat de volledige titel is, de Dialogue des Carmélites.
Ja.
Dus het waren nonnetjes.
Ja, die zijn allemaal onder de guillotine beland.
Verschrikkelijk.
Ja. Kijk, ik zat een tijd lang op een lagere school met een Bijbel.
Ja.
En daar heb ik een lange dictaat van bewaard. En dat was bij Franse Revolutie, dubbele punt, slechte mensen vermoorden de koning en de koningin van Frankrijk. Eigenlijk vind ik steeds meer dat de zaak goed samenvat. Maar de revolutie heeft heel veel ellende gebracht.
En zoveel mensen, zo onterecht.
Ja, maar ja, goed, vergeleken bij wat wij in de vorige eeuw gewend zijn, is het helemaal
peanuts.
Niks.
Ja,
maar
ja.
Het eindigde ook in een dictatuur, hè, Napoleon. Dus het gaat altijd fout met revolutie. Dat zag je ook in de Russische revolutie. De periode daarna is in ieder geval een tijd lang veel slechter dan daarvoor.
Ja.
En dat komt ook omdat de revolutionairen altijd eerst dingen kapot willen maken. En dan komt dat vanzelf wel goed, denkt men. Maar het is niet zo.
Nee.
Ja.
Fragment... In deze muziek, dus trouwens, ik vind het, en nu spreek ik zoals altijd voor mezelf, ik vind het angstaanjagende muziek. Want wij horen zo meteen het geluid van de valbijl van de guillotine. Want wat is er met die nonnetjes gebeurd? Die zijn gewoon...
Ja, die zijn volgens het verhaal zingend allemaal naar het schavot gegaan en onthoofd. En er is in Frankrijk, in Parijs, is een begraafplaats die heet Picpus.
Ja.
En die is maar een paar uur per dag open. En je moet het weten, je moet op een bepaalde deur kloppen. En dan wordt die opgedaan, dan moet je eind lopen.
En u bent daar geweest?
Ik ben daar geweest.
Ja.
En dan kom je bij een klein kerkhof. Daar ligt een massagraf van die Carmelitessen.
Ja.
En verder liggen daar allerlei adellijke families... gedeeltelijk althans onder de guillotine zijn beland. En hij wordt veel verzorgd door Amerikanen, want... Lafayette ligt daar ook. Die ook
dat
een
is
grote rol heeft gespeeld in de Vrijheidsoorlog van de Amerikanen.
Ja. Goed, de Dialogue des Carmélites. Dus het zijn zingende nonnetjes die op weg waren naar de guillotine. En je hoort hem.
Thank you.
groep nonnen. Ze waren afkomstig uit Compiègne trouwens.
Ja.
En dat ken ik omdat daar ooit de aan het einde van de Eerste Wereldoorlog is volgens mij daar de vrede
ja.
getekend in zo'n...
In een wagon.
In zo'n wagon, ja. ja.
Ik geloof dat dit de laatste massa-executie was van de revolutie. Kort daarna was het afgelopen. En het verhaal gaat dat heel Parijs toen heel, heel stil was bij die zingende nonnetjes. Ja, je weet het niet of het waar is. Maar, nou ja.
Ik vind het... deze muziek vond ik echt een beetje...
Ja, dat is heel
vond
mooi.
Het aangrijpend het gewoon.
Ja. Poulenc was een merkwaardig man. Aan de ene kant heel frivol, aan de andere kant heel vroom.
Ja.
Zijn Gloria is prachtig bijvoorbeeld.
Ja.
Ja.
We gaan het hebben over de dood. Althans, dat doen we al een poosje.
Ja, wou ik zeggen.
En, maar dit is omdat we zo langzamerhand gekomen zijn aan het moment in dit programma waarbij ik gevraagd heb aan de gast om iets uit te zoeken wat eventueel als ooit het moment komt en er afscheid van hem of haar wordt genomen. Wat zou er dan in elk geval ten gehore?
Dat vind ik wel iets interessants, want het is eigenlijk helemaal die zaak van de gestorvene.
Dat is waar.
Ik vind dat de uitvaart een aangelegenheid is van nabestaanden.
Ja.
Dus als mensen bijvoorbeeld zeggen, ja, hij wilde in alle stilte begraven worden, dan is dat onzin, want daar gaat het helemaal niet.
Hij gaat daar niet meer over.
Nee. En er is nog eens iemand die doodziek is, die heeft geen zin in feestjes. En die zegt dan, ja, nee, voor mij hoeft het niet. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om dat je afscheid kunt nemen.
Ja.
En als dat niet het geval is... Ik heb bijvoorbeeld bij alle kroonjaren van Willem Wilmink en van de dichter Jan Eikelboom werd ik gevraagd om iets te zeggen.
Ja.
Een gedicht of een redenvoering of zo. En toen zijn ze beide, toen ze dood waren, in stilte begraven. En dat vind ik dus heel ongepast. Daar had ik ook weer bij willen zijn.
Ja.
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 Ja. Oh ja.
Maar het is wel een manier om erachter te komen wat de hoofdpersoon... zulke mooie muziek vindt dat hij ervoor zorgt dat bij zo'n gelegenheid gedraaid zou kunnen worden. Ah. Het is een suggestie aan de nabestaanden, zullen we maar zeggen. Trouwens, is het iets wat want ik heb hier meer gasten gehad en dit is altijd een moment dat je even stilstaat bij de eigen sterfelijkheid. Is dat iets wat...
Daar sta ik vaak genoeg bij stil.
Ja?
Ja.
Ja, dat geloof ik ook wel. Maar is dat iets wat waarvan u denkt... Oh, ik hoop dat dat nog heel ver weg is. Of nou ja, als het komt, dan komt het. Want er zijn ook mensen die er niet met veel vreugde naar uitkijken.
Ja, je kunt er niets over zeggen. Want wij weten absoluut niets van de dood. Dus...
Nee. Is er een hiernamaals?
Oh ja, daar ga ik niet over.
Nee, dat weet ik.
Maar wij kennen natuurlijk, naarmate je ouder wordt, heb je steeds meer mensen te betreuren.
Ja.
Dus in die zin...
Is het erg bij u, de laatste tijd?
Het is wel zo dat ik binnenkort een stuk wil beginnen met 20 jaar geleden, toen iedereen nog leefde.
Ja.
Ja, het is wel... Het gaat natuurlijk om... Maar, ja, dat is nu eenmaal zo erbij. Maar je eigen dood kun je je eigenlijk geen voorstelling van maken. Maar bewustzijn van je eindigheid is natuurlijk aanwezig.
Ja.
En het zou leuk zijn als er niet een naammaal was. Maar hoe je dat moet voorstellen, dat verschilt per minuut, denk ik.
Ja. Het gekozen muziekstuk is van Mozart... Het Requiem.
Ach ja, dat ligt voor de hand.
Is ook, nou ja, dat weet ik niet, maar het is een hele mooie dodenmis.
Ja.
Toch?
Er wordt altijd beweerd dat Mozart er slechts een gedeelte van geschreven heeft.
Ja, hij is, dat klopt wel. Want ja. Laten we zeggen, de tweede kant van de LP
ja.
is door een...
Maar toch is dat wel echt de late Mozart voor die muziek, vind ik.
Ja.
Ja, dus dat gezeur daarover... Dat laat ik mij voorbij gaan aan mij.
Het is sowieso prachtige muziek. Ja.
In zijn boek over Mozart noemt Hildesheimer hem das unverdiente Geschenk aan die Menschheit. Dat is wel een beetje waar.
Hij heeft schitterende muziek gemaakt. Ja. Maar we weten ook uit de overlevering dat hij af en toe in de omgang een beetje een rare snaak was.
Ja, met een grote belangstelling voor poep en pies.
Ja!
En zijn gevoel voor humor was een beetje onvolwassen, laat het zo zeggen.
Ja.
Ja.
Ja. Wij komen langzamerhand aan het einde van de 2 uur praten over poëzie. Een beetje over proza, over van alles en nog wat, klassieke muziek. Wat moet er nog gebeuren de laatste jaren? Is er nog een groot evenement? Denkt u nog van misschien moet ik nog wel een roman schrijven?
Ik ben van plan, en daar al in eerste zin gevorderd, een zeer persoonlijk boek over Dante te schrijven.
Oh.
En mijn uitgever verheugt zich er weer op. Maar ik meen,
voor alle duidelijkheid, dat is een 14e eeuwse
Italiaanse dichter. En daar is natuurlijk ontzettend veel over geschreven. Ik heb ook veel over gelezen. Maar ik meen dat ik een paar dingen gezien heb die ik nog niet gelezen heb. Onder meer zijn voortschrijdend inzicht over homoseksualiteit bijvoorbeeld. Daar werd logischerwijze in de voorgaande eeuwen minder op gelet.
Ja.
Maar nou ja, er zijn meer interessante dingen. Ik moet nog schrijven, dus daar kan ik niet te veel over zeggen.
Ja, snap ik. Wij gaan er zometeen als laatste muziek tegen horen brengen. Het cello-concert van Elgar. Is daar nog een speciale reden voor, behalve dat het prachtige muziek is?
Ik lag in 87 in de AMC met een kapotte alvleesklier ten gevolge van mijn kleurrijke levenswandel. En kreeg toen van een vriendin een bandje met op de ene kant de Enigma-variaties, aan de andere kant dat celloconcert. En dat was de enige muziek die ik had. Dus die heb ik grijs gedraaid in die tijd. Dus daar heb ik in die zin een band mee.
Jean-Pierre Ravie, dank voor alle verhalen, voor de gedichten. Die zijn er met heel veel in de boekhandel verkrijgbaar. Het verzameld werk ligt daar. Zometeen op Radio Noord is er 2 deuntjes voor 1 cent met René Walhout. Veel plezier daarbij. En dit is tot besluit het celloconcert van Elgar. Fijne zondag.